Met de vooraf een enkele afkondiging. De collecten zijn bestemd voor de kerk, de kerkelijke kas. Dan vooral voor de TUA, de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En bij de uitgang voor het bouwfonds. Kerk, TUA en het bouwfonds. Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is uit Matthäus 5. En dan de verzen 17 tot 22 en 38 tot 48. Dus Matthäus 5, 17 tot 22, 38 tot 48. Tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 118 is een loflied op de goedheid van de Heere. We willen samen zingen het eerste en ook het zevende vers. Laat ieders Heere goedheid loven en de Heere is mij tot hulp en sterkte. Psalm 116, het negende vers, dat luidt: Och Heere, ik ben uw knecht en uw dienstmaagd zoon. Gij slaakt het mijn banden, dat betekent u verloste mij van mijn banden. En het tiende vers, dat luidt: Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. Als je daar iets van in je leven hebt mogen ervaren, dat de Heere je verlost, dan komt er ook dankzegging en verlangen om zijn naam te loven. We willen die twee versen samen zingen na de geloofsbelijdenis die we in ons hart meezeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Deze vanmiddag Matthäus 5 en dan de verzen 17 tot 22 en 38 tot en met 48. In Matthäus 5 brengt de Heere Jezus verdieping aan in het zesde gebod. Hij laat ons weten dat we er niet zijn als we uiterlijk ons aan dat gebod zouden houden. Er is meer voor nodig. Matthäus 5, de bergrede, vanaf het 17e vers. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet een jota nog een tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen al zo zal geleerd hebben, die zal de minste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zal zijn dan die van de schriftgeleerden en van de fariseeën, dat ge in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Ge hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, ge zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafwaardig zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt, gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. En dan lezen we nog de verzen 38 tot en met 48 aan het slot van dit hoofdstuk. Je hebt gehoord dat gezegd is oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u dat gij de boze niet weerstaat. Maar zo wie op u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En zo iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga met hem 2 mijlen. Geef degene die iets van u bidt. En keert u niet af van degene die van u lenen wil. Ge hebt gehoord dat er gezegd is, ge zult uw naaste lief hebben. En uw vijand zult ge haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen ze die u vervloeken. Doe wel degene die u haten. Bid voor degene die u geweld doen, die u vervolgen. Opdat ge moogt kinderen zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij doet zijn zon opgaan over boze en goede en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt ge? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet ge boven anderen? Doen ook de tollenaars niet alzo? Wees dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover. We willen samen de Heere danken voor zijn goedheid, voor zijn zegen. En we willen bidden om de leiding van zijn Heilige Geest. Ik wil met u voorbeden doen voor Marga de Wit, die in de komende tijd een poos weer zal dienen op de Anastasis, nieuwe schip van Mercy Ships. En dit schip dat ligt nu voor de kust van Benin, dat is ook een Afrikaans land. En Marga zal er voor 8 weken naartoe gaan. Ik wil ook met u voorbeden doen voor onze zuster Annette van der Linden, die, zoals u weet, in Centraal-Azië is en die ook voor een belangrijke beslissing staat. En zo zullen er misschien gaandeweg nog andere dingen zijn waar we samen de Heere voor willen aanroepen. Laten we met eerbied en ootmoed samen bidden. Wij willen samen uw goedheid prijzen, Heere. We hebben Psalm 118 met elkaar mogen zingen. En de dichter van Psalm 118 die gaat ons voor. Laat ieder Heeren goedheid loven. Wilt u ons er zicht op geven, Heeren, dat u goed bent. U bent goed in uzelf. Maar u schenkt ons ook zoveel goeds, zoveel zegen. En opent u daar ook onze harten voor, Heeren, want het kan soms zijn dat we daar weinig zicht op hebben. Er zijn ook soms gevallen waarin we alleen maar zien op de moeite en op de zorgen van ons leven. Maar Heere, u hebt er toch recht op dat we oog hebben voor uw goedheid. Dat we daar hart voor hebben. En dat we daar ook middels onze mond uiting aan geven. Laat ieder Heeren goedheid loven. Want goed is de oppermajeste. We danken u, Heere, dat we ook vanmiddag weer als gemeente in alle rust bij elkaar mogen zijn. We danken u, Heere, dat we dat mogen doen in ons mooie nieuwe kerkgebouw. Elke zondag weer opnieuw is het een voorrecht om hier te mogen zijn. Om zo'n gebouw uit uw hand te hebben ontvangen. Heere, uw naam zij ook daarvoor gedankt en geprezen. En we willen samen bidden om uw zegen. Wij willen vanmiddag opnieuw met elkaar stilstaan bij dat zesde gebod. En vorige week zijn al een aantal kanten van dat gebod belicht. Toen hebben wij al ontdekt dat het een gebod is met een breed spectrum. Er zitten heel wat kanten aan. Maar wij vragen van u, Heere, of u ons ook vanavond onderwijzen wilt. En dat we de praktische kanten van uw geboden ook in het oog mogen vatten. Maar niet alleen dat. Geef, Heere, dat we ook onze schreden richten naar uw wet. Want dat is wat u ons toch ook van ons vraagt. Dat we als richtsnoer van de dankbaarheid uw geboden mogen beleven. Heere, wilt u het uitwerken? Ook door middel van de verkondiging van deze middag wilt u het uitwerken in ons leven, dat we in nieuwheid van leven mogen wandelen naar uw geboden. Heer in de hemel, wij willen samen bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Voor ons die vanmiddag weer geroepen zijn om het onderwijs te ontvangen, maar ook voor uw dienaar die vanmiddag opnieuw geroepen wordt om onderwijs te geven. Wij belijden onze afhankelijkheid, Heere. We erkennen het. We hebben niets in onszelf. Maar we zijn op u aangewezen. Wilt u naar uw belofte in ons midden zijn, ons een goed uur samen geven. Wij willen voorbeden doen, heel bijzonder vanmiddag, Heere, voor onze zuster Marga de Wit. Marga zal binnenkort vertrekken naar Benin, een Afrikaans land, waar voor de kust een schip ligt waar mensen behandeld kunnen worden voor uiteenlopende kwalen. Heere, wilt u haar een goede reis, een veilige reis geven? Maar wilt u haar ook bijzonder zegenen, als ze dat werk mag doen? En niet alleen Marga, maar al die mensen die zo vrijwillig hun gaven in dienst mogen stellen tot leniging van de nood van hun naasten. Heere, dat ook de Anastasis, dat nieuwe schip, dat ook tot zegen mag zijn van de mensen daar. We dragen zowel Marga als ook het werk wat op dat schip mag gebeuren van harte aan u op. Wij willen samen vanmiddag ook gedenken aan onze geliefde zuster Annette van der Linden. U weet, ze is werkzaam in Centraal-Azië. Er is de laatste tijd ook veel op haar afgekomen. Ze staat nu weer voor een belangrijke beslissing. Welke kant moet ze nu uit? Welk werk zal ze nu moeten gaan doen? U weet daarvan. En we leggen het ook alles voor u neer. En we bidden of u onze zuster ook verder leiden wil, tot hiertoe, mag ze ervaren dat u haar kracht geschonken heeft, haar geroepen heeft, haar ook bevestigd heeft in de niet altijd gemakkelijke taak. En wilt u nu verder leiden, Heren? We dragen onze geliefde zuster van harte aan u op, bewaar en sterk ze. Heren, wij willen vanmiddag ook voorbeden doen voor onze theologische universiteit. Als we onze gaven geven, is dat voor een deel vandaag ook voor de universiteit bestemd. En we vragen, Heren, of u de hoogleraren en allen die daar onderwijs geven, of u hen ook bijzonder de leiding van uw Heilige Geest wilt geven. We vragen of u ook de studenten nabij wilt zijn, zij die zich voorbereiden op het ambt van predikant, maar ook zij die op een andere manier de theologische studie volgen met een plaats in uw koninkrijk op het oog. Wilt u ze nabij zijn, Heren? We bidden voor hen, we dragen ze allen van harte aan u op. En dat onze theologische universiteit ook werkelijk tot zegen mag zijn van onze kerken en breder ook voor uw koninkrijk. Heren, zo komen we samen tot u. We leggen al deze dingen voor u neer, in het diepe besef dat we van u afhankelijk zijn. In het diepe besef dat wij mensen ook geen rechten kunnen laten gelden en ook geen waardigheid in onszelf bezitten. Maar verhoor ons gebed en zegen ons op grond van uw genade, geopenbaard in uw lieve Zoon, de gekruisigde en de opgestane Heere Jezus Christus, die nu aan uw rechterhand is en die straks zal wederkomen op de wolken. Zegen ons om zijnentwil. Amen. Psalm 119 heeft met de wet te maken, de geboden. En daarom willen we daar ook twee versen van zingen. Het 9e vers en ook het 17e vers. En het 9e vers dat luidt als volgt: doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef en ook uw woorden moog bewaren, en dat uw geest mij ware wijsheid leert, en dat hij mijn oog verlicht, de nevels opdoet klaren, en dat mijn ziel de wonderen mag zien en eren, die in uw wet alom zich openbaren. Geboden zijn goed. Niet alleen maar dat we dit niet mogen en dat niet mogen, maar ze zijn goed. En dat we dat ook mogen leren zien. En vers 17, leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. de preek zingen we uit dezelfde psalm 119, het 22e vers. En dat luidt als volgt. Ruk het woord van de waarheid niet te zeer van mijn mond, ik hoop op uw rechten, waarin getrouw gezorgd heb voor uw eer. En dan houd ik steeds, o God, met al uw knechten, uw heilige wet. En dan zal ik meer en meer daar eeuwig en altoos het hart aan hechten. Nogmaals, zondag 40. Ik lees die hele zondag nu voor. Dus de vragen en antwoorden 105 tot en met 107. Wat eist God in dat zesde gebod? Gij zult niet doodslaan. Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, en veel minder met de daad door mijzelf of door anderen onteer, haat, kwets of dood. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleg en ook mijzelf niet kwets of moedwillig in enig gevaar begeef. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt toch alleen van het doden te spreken. God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag, zoals nijd, haat, toorn, wraak, haat en dat alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat we onze naaste, zoals tevoren gezegd, is niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat, toorn, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld en vrede, zachtmoedigheid en barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. En zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren. En ook onze vijanden goed doen. Tot zover. Zondag 40. Gemeente, het zijn goed beschouwd maar vier woorden. Hè? Gij zult niet doden. Maar wat hebben die woorden niet een betekenis, een rijkwijde. We hebben de vorige keer bij stilgestaan dat deze woorden betrekking hebben op abortus, euthanasie, suïcide en ook op dood door schuld. We mogen onze medemensen en ook onszelf niet moedwillig in gevaar begeven. Dan zou je kunnen denken, dan hebben we de vorige keer al heel wat kanten van dit gebod bekeken, dan hebben we dit gebod zo wel een klein beetje in zijn geheel gezien. Maar toch is dat niet waar, want we zullen ook vanmiddag met elkaar nog een aantal dingen die met dit gebod samenhangen moeten overdenken. En waar gaat het dan vanavond over? Nou, bijvoorbeeld over het oorlog voeren. Mag er oorlog gevoerd worden op grond van dit zesde gebod? Wat moet je daar nou over zeggen? En ja, hoezeer het ook een kwestie is wat misschien wat verder van ons afstaat, of misschien ook wel waar we toch wat moeilijke gevoelens bij hebben, ik denk dat het ook goed is om in alle eerlijkheid eens bij de kwestie van de doodstraf stil te staan. Niet uitgebreid, maar toch wel even. En gemeente, waar ik dan vanmiddag ook aandacht voor wil vragen, dat is dit. Dat er niet alleen maar een enorme breedte zit in dit gebod, maar dat er in dit gebod ook een hele diepte zit. En wat ik daarmee bedoel, de Heere die vraagt van ons ook dat we onze naaste lief hebben als onszelf. Dat we niet met onze gedachten, onze woorden of onze werken iets doen wat onze naaste schaadt en moeite geeft. En als je dan vanmiddag ook de diepte van dat gebod overdenkt, dan zeg je van ja, dit zesde gebod heeft ons heel veel te zeggen. Dit zesde gebod bepaalt ons, en dat hoop ik ook naar voren te brengen, ook te bepalen bij onze zonde. En dat we dus vergeving nodig hebben. De geboden van de Heere bepalen ons niet alleen bij dat wat de Heere van ons vraagt, maar bepalen ons ook bij onze tekorten, opdat we de genade van God daarvoor zouden afsmeken. Ik wil vanmiddag voor de tweede keer met u en met jou ook natuurlijk, fijn dat jullie er ook zijn, stilstaan bij dat zesde gebod. En ook vanmiddag is het thema respect voor het leven. Dus heel kort, respect voor het leven. Ik zei u al, gemeente, ik wil vanmiddag een ogenblik de vraag onder ogen zien, samen met u en jou, hoe of je dat nou moet zien. Hè? Het zesde gebod en oorlog voeren. Wat wordt er veel oorlog op deze aarde gevoerd? Wat is er al niet een oorlog gevoerd? Hè? En oorlog is verschrikkelijk. Als je het meegemaakt hebt, ouderen onder ons. Is toch vreselijk. En ook als je het niet meegemaakt hebt, persoonlijk heb ik het niet meegemaakt. Vele van de jonge mensen in ons midden hebben het ook niet meegemaakt. Dan mogen we daar heel dankbaar voor zijn. Maar je kunt je er wel iets bij voorstellen. Je hebt misschien wel eens een oorlogsfilm gezien. Hè? En dan moet je niet denken van nou stoer en mooi en prachtig hoor. Maar nee, dan moet je je realiseren wat een verschrikking dat toch is. Dat mensen zomaar hun leven kwijtraken. Dat de ene mens tegen de andere mens opstaat. Dat ook heel wat onschuldige mensen altijd het slachtoffer worden. Vrouwen en kinderen en burgers. Vreselijk. Oorlog. Nou, dan zijn we er gauw mee klaar. Ja, als oorlog zo vreselijk is. En als de Heere dan zegt, ge zult niet doden. Dan moeten we toch tegen elkaar zeggen dat oorlog altijd verkeerd is, uit den boze is. Nou, misschien dat we dat wel tegen elkaar moeten zeggen, dat het in veel gevallen inderdaad uit den boze is, letterlijk. Maar aan de andere kant, de gebrokenheid van de wereld, die maakt dat helaas in bepaalde gevallen er toch oorlog gevoerd moet worden. Ja. En wanneer mag dat dan en wanneer moet dat dan? Nou, bijvoorbeeld als een ander land de vrijheid van de burgers bedreigt. We hebben dat meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers kwamen en die zeiden van wij willen het hier voor het zeggen hebben. De overheid moest uitwijken. Nou, in zo'n geval dan moet er oorlog gevoerd worden tegen de partij, de vijanden die het op jouw vrijheid voorzien hebben. Al, en dat is altijd ook een tweede voorwaarde, oorlog mag alleen dus een verdedigingsoorlog zijn. Oorlog mag alleen door een wettige overheid worden gevoerd. En oorlog, en dat is een derde voorwaarde, moet altijd proportioneel zijn. Wat betekent dat nou weer, zegt er iemand? Nou, je mag niet, om zo te zeggen, bij een kleine schending van je rechten, mag je meteen de zwaarste middelen inzetten. Je mag niet, als de een paar kogels op je afvuurt, mag je niet daartegenover een atoombom inzetten, om zomaar te zeggen. Het moet wel in proportie zijn. Maar binnen die voorwaarden, is er toch enigszins, en ik zeg het inderdaad een beetje aarzelend, is er toch enigszins mogelijkheid om op een wettige manier oorlog te voeren. Al ben ik het met u eens als je zegt van ja, maar je kan daar nooit echt van harte mee instemmen. Nee. Het is verschrikkelijk, nogmaals. En het tekent ook de zondeval. Het tekent ook dat we hier op deze wereld leven op vijandig gebied en dat de duivel zijn intrede heeft gedaan en rondgaat als een briesende leeuw. Want wat is dat nou? Hè? Wat is dat nou dat de ene mens tegen de andere mens zo optreedt? En het ene land tegen het andere land zo optreedt. Wat is dat nou? Hè? Ja, de zonde. Dat is de diepe oorzaak van alle oorlogsgeweld op deze wereld. Ik heb vorige week gezegd, en ik zeg dat nog maar eens even tegen onze jonge mensen. Als oorlogsgeweld zo verkeerd is, hè, en uit den boze is voor een groot gedeelte, dan moet jij je daar ook niet verheugen. En dan moet je ook geen computerspelletjes hebben waar je dat dan allemaal naspeelt en doet en zo. Dan moet je dan ook denken van dat is iets wat we van ons moeten houden. Hè. Heel praktisch. Ik heb gezegd, gemeente, dat ik vanavond ook iets wil zeggen over een, ja, toch wel een heikel onderwerp. In de oude handboeken over de 10 geboden komt dat onderwerp altijd wel naar voren. Maar als je wat modernere preken erover leest, dan zie je vaak dat dat onderwerp toch maar een beetje aan kant wordt geschoven. Ik begrijp dat wel. Maar aan de andere kant zou ik er toch vanavond in alle eerlijkheid en openheid wel eens even over willen hebben. De doodstraf. De doodstraf. De doodstraf is in Nederland in 1870 afgeschaft. Nou, dat is al een mooie tijd geleden, zegt er iemand. Ja, dat klopt. Ze is weer even tijdelijk ingevoerd na de Tweede Wereldoorlog. Toen waren er heel wat oorlogsmisdadigers, om precies te zijn 400, die zijn toen ter dood veroordeeld. En 10% van die doodvonnissen zijn toen ook daadwerkelijk voltrokken. En de overige 90% is omgezet in levenslang, of het kon niet worden voltrokken omdat de persoon in kwestie zich schuilhield in een buitenlands oord, zoals in Zuid-Amerika. Dus die doodstraf is vanaf 1870 uitgevoerd, afgeschaft. En de oorzaak waarom die doodstraf afgeschaft is, dat is om humanitaire reden geweest. Mensen zeiden van het is toch eigenlijk onmenselijk, hè, om mensen zo zwaar te straffen. Weet je wat er op de achtergrond speelde? Dat was eigenlijk dit. Dat waar men tot die tijd meer oog had voor het herstel van het geschonden recht, kreeg je toen eigenlijk steeds meer oog voor de mens die een overtreding begaan had. Dus je kreeg een beetje een verschuiving, hè? Niet van het recht is geschonden en moet door de straf worden hersteld. Maar ja, die persoon die heeft nou een misdaad gepleegd. Maar ja, waarom heeft hij dat gedaan? Ja, die heeft dat gedaan omdat hij in omstandigheden verkeerde waarin hij daartoe kwam. En waarom is hij daartoe gekomen? En u begrijpt, zo krijg je een hele sociologische redenatie. En wordt eigenlijk de dader veel meer tot een slachtoffer. De dader is slachtoffer van het maatschappelijke bestel of van de omstandigheden. Nou, en dat heeft allemaal ertoe geleid, hè, dat doodstraf niet meer kon. Gemeente, natuurlijk, ik ben het ook met u eens, hè, dat er ook vanuit het zesde gebod een lijn ligt. Gij zult niet doden. Nou, dan lijkt het eigenlijk allemaal helder, hè. Als de Heere zegt dat we niet mogen doden, dan mag je ook geen doodstraf toepassen. Ja, is dat zo? Dat valt nog maar te bezien. Want wij zullen ook aan de andere kant voor ogen moeten houden dat de Bijbel zegt dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. De overheid mag met het zwaard straffen, zelfs de ergste, de zwaarste straffen uitvoeren. God heeft die macht aan de overheid gegeven. Heeft ze zichzelf niet toegeëigend, heeft ze ontvangen. En de overheid heeft de plicht en de bevoegdheid om de burgers te beschermen en om het recht te handhaven. En daarom, als een overheid daartoe beslist, heeft ze wettig het recht om straffen op te leggen, ook om de zwaarste straffen op te leggen. Betekent dat dat ik nou vanmiddag het pleit wil voeren voor de herinvoering van de doodstraf? Nee. Waarom niet? Nou, gemeente, omdat de geschiedenis heeft geleerd dat een overheid ook dikwijls die doodstraffen heeft misbruikt. Laten we daar ook heel eerlijk over zijn. Als je kijkt op bijvoorbeeld in Amerika, dan moet je vaststellen dat een aantal van deze zware straffen zijn toegepast juist op zwarte medemensen. En dat blanke medemensen op een andere manier werden gestraft. Niet altijd zo, maar het is wel gebeurd. Als je een Bijbels voorbeeld wilt hebben van misbruik van de doodstraf, dan kan ik je vanmiddag wijzen op Caiaphas. Caiaphas, die hoge priester, die zei: ze lopen allemaal die Jezus achterna. Als zo doorgaat, raken wij onze macht over het volk kwijt, als priesters en hoge priester. En daarom, het is maar beter dat één mens sterft dan dat het hele volk verloren gaat. Dus met andere woorden, die Caiaphas die zei, die Jezus moet maar sterven, één mens maar sterven. Dat is beter voor ons en voor het volk. Misbruik van de straf, de doodstraf. Hè? Dus wat dat betreft, de Bijbel laat het ons zien, er kan veel misbruik van gemaakt worden. Nou, en dan ook nog het volgende, gemeente. De Bijbel laat ons ook heel duidelijk zien dat niet elke doodslager, niet elke moordenaar, dat die ook bestraft is met de doodstraf. Ik denk aan Kain. Hij sloeg zijn broer dood. Vreselijk, hè? Altijd als ik het lees, dan gaan de rillingen over je rug. Maar de Heere heeft Kain niet met de doodstraf bestraft. Dus je ziet, gemeente, aan de ene kant, de Bijbel laat zien, de overheid heeft het recht. De overheid, niet de mens, de overheid. Aan de andere kant zie je dat er ook wat terughoudendheid wordt betracht als het gaat om de uiterste uitvoering van deze straf. Dus wat dat betreft denk ik dat we die twee lijnen ook zomaar moeten laten staan. Hè, en dat ik, wat ik net ook zei, dat ik vanmiddag ook niet wil pleiten voor een herinvoering. Al moet ik aan de andere kant zeggen dat, en dat is misschien een beetje mijn persoonlijke mening, dat ik wel vind dat herstel van het geschonden recht ook wel wat meer aandacht mag krijgen bij de bestraffing van misdaden. De Bijbel, om weer een ander punt aan te snijden, de Bijbel laat ons zien, gemeente, dat er ook gevallen kunnen zijn waarin wij onze medemens onopzettelijk van het leven beroven. Je bent dat niet van plan. Nee. Maar het gebeurt. En dat is natuurlijk vreselijk. De Bijbel noemt bijvoorbeeld het voorbeeld. Ik heb dat in een ander verband ook wel eens genoemd. De Bijbel noemt dan het voorbeeld van die twee bevriende mannen. En die gaan naar het bos om hout te kappen. En ja, dan op een gegeven moment, dan wordt er een ferme slag tegen de boom gegeven. En wat gebeurt er? Het ijzer schiet van de steel. En laat dat ijzer nou net in die ander terechtkomen. En de ander die sterft ter plekke. Een vreselijk ongeluk. Maar ja, het gebeurt vandaag de dag ook. Denk aan het verkeer. Het kan maar zo gebeuren. Je houdt je wel aan de regels. Hè? En toch ineens, er gebeurt wat. En een medemens sterft. Het lijkt me vreselijk. U ook niet, gemeente. Het lijkt me vreselijk dat je in het verkeer een medemens zo treft dat hij sterft. Ik zou daar zelf heel wat moeite mee hebben. En Nou, ik weet zeker u ook. En toch zijn dat dingen die gebeuren. Hè? Onopzettelijk worden mensen door jouw handelen, of soms buiten jouw handelen om, door een ongeluk van het leven beroofd. Nou, de Bijbel zegt, in zo'n geval sta je niet schuldig aan het zesde gebod. In dat geval wat ik net noemde over die bijl, dan konden mensen dan ook naar een vrijstad en dan mochten ze zich ook op de overheden van die stad beroepen. En zolang ze in die vrijsteden waren, waren ze ook beschermd tegen de wraak, ook de bloedwraak in die dagen. Gemeente, u denkt misschien bij uzelf, nou heeft hij weer een aantal punten genoemd die allemaal best wel te maken hebben met dat zesde gebod, maar die hebben eigenlijk allemaal nog iets van de breedte van het zesde gebod in zich. Het zou toch vanavond ook in eniger mate gaan over de diepte van het zesde gebod. Jawel, en daar kom ik nu bij, de diepte van het zesde gebod. Je zou kunnen zeggen, in dit zesde gebod wordt ook het pijllood wordt heel diep in ons leven neergelaten. Ja, zegt u, wat bedoel je nou precies? Ik bedoel dit. De Heere vraagt van ons dat wij, zoals ook in dat antwoord 106 wordt omschreven, dat wij de wortel van de doodslag, en dat is nijd, haat en toorn en wraak, dat we die laten voor wat het is, dat we daar afstand van nemen. Met andere woorden, ik mag mijn naaste niet haten. Met andere woorden, ik mag niet nijdig zijn op mijn naaste. Ik mag mijn naaste niet verachten, haten, bitterheid in mijn hart hebben ten opzichte van mijn naaste. Misschien dat er iemand zegt, ja, maar dit zesde gebod, dat gaat toch over doodslaan. Hè? En dan wordt er wel heel veel bijgehaald. Dat is eigenlijk ook vraag 106. Dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Nee. Nee. Het gaat dieper. God verbiedt ook de wortel van de doodslag. Nijd, haat, toorn, wraakgierigheid. Nijd, dat je jaloers bent op je naaste. Haat spreekt voor zich, of niet jongeren? Toorn, overmatige boosheid. En wraakzucht, nou dat is ook wel bekend. Hè? En dat is ook precies wat de Heere Jezus heeft gezegd. Hè? In Matthäus 5 hebben we samen gelezen. In Matthäus 5, hè, dan peilt Jezus de dingen ook in de diepte. En hij zegt ook van de ouden zijden van dit. Maar ik zeg u, en dan gaat hij het in de breedte, in de diepte moet ik zeggen, in de diepte uitwerken. We mogen onze naasten niet haten, kwetsen, onteren. Wilt u dat even op u laten afkomen? Wil jij daar ook even goed bij stilstaan, jongeren, wat dat nou eigenlijk is, hè? Ja, als nou je gedachten over je medemens, bijvoorbeeld die op school, medescholier, medejongeren, als die gedachten nou allemaal eens een keer in druk zouden verschijnen, de gedachten van en dan jouw naam, en dan zijn ze in de boekhandel te koop, zou je dat willen? Oh nee, dat zou ik niet willen. Wat zouden mensen schrikken als ze mijn gedachten zouden kunnen lezen? Nou goed dan, onze woorden, hè, wat wij dan soms ook over elkaar zeggen. Hè, en dan ja, niet tegen elkaar, maar we praten op een hele negatieve manier over elkaar tegenover die ander. Zou je graag willen dat al je woorden die je over je medemens gesproken hebt, dat die ook in boek zouden verschijnen? en volgende week bij boekhandel die of boekhandel zus te koop zouden zijn. De woorden van, en vul dan jouw naam maar in. Oh nee, geen denken aan. Zou ik nooit willen. Zou ik nooit willen. Waarom niet? Omdat onze woorden dikwijls, zoals David ook zegt in een van de psalmen, spiezen en pijlen zijn. Met je woorden kun je soms dwars door het hart van je medemens heen steken. En je kunt je medemens onteren en kwetsen. Je kunt je medemens soms zoveel pijn doen door je woorden. Als je die in hun gezicht spreekt of als je die over hen spreekt als ze er niet bij zijn. Nou, en dat is allemaal wat hieronder valt, onder dit zesde gebod. Zo mogen wij niet met elkaar omgaan. Gij zult niet doden. We gaan de diepte in. Niet op die manier met elkaar spreken, over elkaar spreken, tegen elkaar spreken. Ja, een heel praktische toepassing voor jou jongeren. Als je op school bent, hè, dan gebeurt het nog wel eens dat je een groepje vormt en dan is er een jongen of een meisje en ja, die valt buiten de groep. Om wat voor reden dan ook. Heb je je wel eens gerealiseerd wat dat voor dat ene meisje of voor die ene jongen betekent, dat hij er niet bij mag horen? Dat je hem niet opneemt, dat je niet aardig bent voor die jongen of dat meisje. Heb je wel eens beseft wat pesten ook kan betekenen? Ja, nee, besef het nou eens, als jij het zou zijn die door al die anderen zou worden gepest, hoe zou je dat vinden? Maar weet je, de Heere zegt, ik verbied het. Echt, dat gepest en dat de ander er buiten sluiten. Ik verbied het. Dat is ook een vorm van doden. Je kan ook een medemens geestelijk doden. He, dan heb je hem nog met geen vinger aangeraakt. He, maar je kan hem geestelijk gewoon de vernieling in helpen. En er zijn gevallen bekend van jongens en meisjes die zichzelf van het leven beroofd hebben, omdat ze zo door hun medejongeren werden behandeld. Zo erg kan het zijn. En zo erg kan het worden. Ik wil vanavond zeggen, jongeren, besef dat je ook met je woorden en ook met je houding ten opzichte van je medejongeren, dat je een christelijke omgang met hem of haar moet hebben. En dat al dat wat je misschien bij anderen ziet, dat dat bij jou niet mag gebeuren. Wees ook daarin anders dan anderen. Ja, als wij vanavond het pijllood in ons leven laten zakken, het pijllood van het zesde gebod, we gaan de diepte in. En wij realiseren ons, gemeente, dat de Heere niet alleen zegt van dit niet, maar wat dan eigenlijk in vraag 107 naar voren komt, dat wij ook worden opgeroepen om geduld en vrede en zachtmoedigheid en barmhartigheid en vriendelijkheid te bewijzen aan alle mensen. Ja, dan denk ik dat we vanavond toch wel erachter komen dat, nou zal ik het maar eens gewoon zeggen, dat we veel tekort hebben. Want ben ik altijd zachtmoedig en vriendelijk naar mijn naaste? En heb ik geduld met mijn naaste? En dan dat laatste, gemeente, is u dat ook opgevallen? Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren. Dus niet mijn naaste een hak zetten, niet proberen om met ellebogenwerk voor mijn naaste te komen. Zijn schade afkeren. En ook onze vijanden goed doen. Nou, ja, dat slaat alles, hè? Zegt er een jongere, onze vijanden goed doen. En toch is dat wat de Heere van ons vraagt. Zelfs onze vijanden moeten we leren om goed te doen. Nou, ja, dan staan we toch wel een beetje met de mond vol tanden. Toch? Tenminste, ik hoop het maar, gemeente. Want als we vanavond nou niet met de mond vol tanden staan, als we nou niet, om zo te zeggen, beschaamd worden, dan hebben we denk ik toch niet begrepen wat de Heere bedoelt. Nee. Ja, maar waarom moeten wij dan met de mond vol tanden komen te staan, wel, weet u, gemeente? De wet van de Heere is inderdaad een richtsnoer voor ons leven. Om die te doen uit dankbaarheid, zegt ook de berijming. Maar de wet van de Heere die laat ons ook zien wie we zijn. En waarom worden die tekorten ons nou getoond? Hè? Dat komt aan het einde van de behandeling van de catechismus trouwens ook weer terug. Maar het kan ook voor ons wel eens een vraag zijn. Ik herinner me nog in mijn eerste gemeente dat ik eens met een zuster sprak die op een gegeven moment, zoals ik tegen me zei, dominee, waarom moeten die preken over de geboden nou allemaal zo negatief wezen? Waarom heeft die prediking van de geboden ook een scherpe kant? Dat we zeggen, we moeten ook op onze tekorten gewezen worden. En we worden op gewezen. Nou gemeente, ik zal u het antwoord geven. En als ik het antwoord gegeven heb, dan hoop ik dat u het begrijpt, dat jij het ook begrijpt. Als we als schuldige mensen eronder uitkomen, als we zeggen, ja, ik sta inderdaad ook tegen al de geboden van de Heere schuldig, ook het zesde gebod. Weet je, dan heb je vergeving nodig. En dan kom je, als het goed is, uit aan de voeten van de Heere Jezus. En dat je zegt, Heere, nou heb ik het vanavond weer gehoord, hoe diep of uw geboden gaan. En nu ben ik er opnieuw achter gekomen, hoeveel of ik tekort schiet. Maar wilt u het mij vergeven? Gemeente, genade moet de grond zijn van ons leven. En daar moeten we nooit bovenuit komen. Genade moet steeds meer de grond vormen van ons leven. En daarom wordt ons ook die wet van de Heere zo scherp gepreekt en voorgehouden, opdat we steeds meer die genade van hem nodig hebben en zeggen, alleen u, o Heere Jezus, bent het die mij behoedt. Vanuit mezelf is het onmogelijk. En dan ook nog een tweede reden. Als je, om zo te zeggen, door die diepte van de wet als een schuldig mens wordt neergezet, en dat je beseft, ik kan het niet vanuit mezelf. Hoe kan ik nou ooit mijn vijand goed doen? Hoe kan ik nou ooit barmhartigheid en vriendelijkheid aan alle mensen bewijzen? Dat je dan ook bij de Heere Jezus terechtkomt en zegt, Heere, wilt u mij ook door uw Heilige Geest van dag tot dag vernieuwen, dat ik mag, al is het maar voor een klein iets, voor een klein gedeelte, dat ik toch mag leven naar uw wil. Dat ik in nieuwheid van leven mag wandelen, in dankbaarheid en tot uw eer. Ik kan het zelf niet, wilt u het me schenken? Dus daarom ook worden onze tekorten steeds weer opnieuw ons voor ogen gezet, opdat we de Heere Jezus ook elke dag nodig hebben om de geboden te kunnen houden. Wel, zo hebben we dan vorige week en ook vanavond met elkaar stilgestaan bij het zesde gebod. En ik hoop, gemeente, dat wij het onderwijs wat hierin ligt niet alleen hebben geconsumeerd, niet alleen tot ons hebben genomen, maar dat we het ook mogen verwerken in ons leven. Amen. Laat ons samen danken en bidden. David beleidt op een gegeven moment: in alle volmaaktheid heb ik een einde gezien. Maar uw gebod is zeer wijd. En dat willen wij vanavond ook zeggen, Heere. Uw gebod is zeer wijd. Het zesde gebod heeft heel wat kanten. Maar vanavond is ook aan de orde gekomen dat het zesde gebod een diepte heeft. Want we zijn er niet als wij niet doden, als wij niet onszelf of anderen niet ons moedwillig in gevaar begeven. Maar dit zesde gebod zegt ook dat we onze naasten niet mogen haten, onteren, kwetsen, niet met onze woorden, niet met onze gedachten. Dit zesde gebod zegt ook dat we barmhartigheid, vriendelijkheid hebben te bewijzen aan alle mensen en zelfs aan onze vijanden. Dat is de diepte. En als de diepte ons wordt voorgehouden, dan staan we allemaal met onze mond vol tanden. Dan moeten we ons hoofd maar buigen. Dan zien we onze tekorten. Dan staan we schuldig. En heren, we hebben dat ook met elkaar besproken, waarom u steeds weer opnieuw ons schuldig stelt. Opdat we die genade van u, o Heere Jezus, ook steeds nodig blijven houden. Dat we daar niet bovenuit groeien. Dat we mensen zijn en mensen blijven die als bedelaars afhankelijk zijn van de genade van Christus Jezus. En dat we elke dag het ook zeggen, Heere, door uw geest alleen, die mij vernieuwt, kan ik enigszins beantwoorden aan het doel dat u met mijn leven heeft. Heere, wilt u geven dat we als ouders en als ouderen en ook als jongeren, dat we de dingen die we vanavond met elkaar overdachten, dat we die mogen meenemen en verwerken. We bidden voor elkaar. U weet in welke omstandigheden we zijn. Misschien roept het werk ons morgen weer en zien we daar vandaag alweer tegen op. Wilt u ons kracht geven? Wilt u met onze jonge mensen zijn die een studie volgen of die gewoon naar school gaan? Heere, wees met het werk wat in het midden van onze gemeente mag gebeuren, door de ambtsdragers. Wilt u zijn, Heere, met ons allen. We dragen elkaar van hart aan u op. En wilt u ons in uw hoede nemen, niet op grond van onze verdiensten, want dat is vanmiddag weer gebleken, die is er niet aan onze kant, maar op grond van uw genade, uw ontferming, uw barmhartigheid. Uw liefde in de Heere Jezus Christus om zijnentwil. Amen. Psalm 128, het derde vers, laat duidelijk naar voren komen dat het zo zegenrijk is als we ons leven mogen richten naar Gods geboden. We mogen onze gaven vooraf geven en zijn bestemd voor de kerk en voor de kerkelijke kas en dan met name voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Ga in vrede naar uw huis, de nieuwe week weer in. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam opleg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.